En vanavond, broeders en zusters, gaan we weer terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 12. De geestelijke gaven. En ik hoop dat in ieder geval duidelijk geworden is dat deze gaven niet bestaan uit bepaalde vermogens van de mensen, van de gelovigen. Maar dat de gaven eruit bestaan dat wij als gelovigen de Heer mogen dienen. Dat is iets waar wij van nature onbekwaam toe waren. Onnut, zoals het staat in Romeinen 3. U weet wel, die versen die zeggen, die spreken over de mensheid en over de natuurlijke positie van de mens, waar gezegd wordt, allen zijn zij afgeweken, tenzamen zijn zij onnut geworden. En een van de belangrijke nieuwtestamentische waarheden is dat wij door geloof en door wedergeboorte nu nuttig gemaakt zijn. Dat heb ik eens nagevraagd aan Onesimus, maar daar zullen we het maar verder niet over hebben, dat is een te moeilijk verhaal. Maar zijn naam betekent zoiets als dat hij nuttig geworden was. Maar verder lezen wij inderdaad dat we bekwaam gemaakt zijn. Overigens ook in de brief aan de Korintiërs, de tweede Korinthebrief, in het bijzonder hoofdstuk 3, meen ik. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Of wij zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En het licht is uiteraard het licht van het nieuwe verbond in elk geval. En de erfenis die de heiligen zouden ontvangen zou inderdaad het resultaat zijn van de praktische dienst aan de levende Christus. Zodat onze bekwaamheid inderdaad is uit God. Wij zijn bekwaam gemaakt om God te dienen. Maar we hebben dat dus als gave ontvangen. Maar wat verwacht wordt van de gelovigen is dat zij inderdaad die gaven besteden, zoals Paulus het zegt in Romeinen 12 en zoals Petrus het zegt ongeveer dan in 1 Petrus 3 is het meen ik nog of anders 4. Laat ons die gaven besteden, ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft. Dat is wat we zouden doen. En aan de andere kant hoop ik dat u ook gezien hebt dat er niet zoiets bestaat als een opsomming of inventarisatie van de verschillende vermogens. Want zo noem ik het dan toch maar, die de gelovigen zouden hebben. Het gaat namelijk niet om vermogens. En dus we vinden ook geen opsomming. Maar wat we wel vinden is hier en daar een lijstje. Alleen die term is niet helemaal goed. Maar we vinden hier en daar een lijstje van geestelijke gaven. En in de praktijk betekent het gewoon dat we hier en daar een lijstje vinden van waaruit de bediening, de dienst van de gelovigen zoal eventueel zou kunnen bestaan. Afhankelijk van de persoon in kwestie en zeker ook afhankelijk van tijd en omstandigheden. Dat laatste is twee keer hetzelfde uiteraard. Want hoe laat het is heeft er niks mee te maken met de omstandigheden uiteraard wel. En ik hoop ook dat we gezien hebben dat de vergelijking van deze diverse opsommingen slechts oplevert dat maar één of twee gaven steeds genoemd worden. En dat de rest zeer onduidelijk is, zeer ongedefinieerd. Want daar gaat het ook verder niet om waaruit die dienst zou bestaan. Bovendien wordt ons ook nergens gezegd waaruit onze persoonlijke dienst zou kunnen of zou moeten bestaan. Het enige wat wel gezegd wordt is dat wij trouw zouden zijn aan de verantwoordelijkheid die wij gekregen hebben. Dat is onze gave namelijk. Die verantwoordelijkheid die wij gekregen hebben. En we zouden daaraan trouw zijn, is de bedoeling. En verder, waaruit het kan bestaan, wordt niet genoemd. Wat wel gezegd wordt, is dat wij onze lichamen ter beschikking zouden stellen aan de Heer. Dat we vervolgens veranderd zouden worden in ons denken. Romeinen 12 ben ik nu, en ik noem het met opzet nog even allemaal. Omdat het gaat om systematische uiteenzetting. Wij zouden onze lichamen stellen tot levend goden welbehagelijk offer. Dat is punt 1. Punt 2, wij zouden niet deze wereld gelijkvormig worden, maar veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Dus punt 2 en dan punt 3 is opdat wij zouden verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En ik zei opdat wij zouden verstaan, en ik had moeten zeggen opdat wij zouden proeven. Helaas vertaald met beproeven, maar de gedachte is gewoon die van proeven of ervaren. Het moet uit de praktijk namelijk blijken. Verder worden wij gewaarschuwd, niet alleen daar overigens, maar we worden gewaarschuwd om geen gedachten te koesteren hoger dan die ons voegen. Al was het maar omdat dat nou precies het belangrijkste kenmerk is van de duivel. Die wel gedachten koestert hoger dan die hem passen, zal ik maar zeggen. Hij is wijs boven een bepaalde maat. Dat zouden wij niet zijn. Wij zouden ons beperken tot de verantwoordelijkheid die wij blijkbaar hebben. Al kan het natuurlijk zijn dat bij gelegenheid blijkt dat onze verantwoording toch wat groter is. Of misschien geworden is. Dat kan allemaal. Maar we zouden ons daaraan houden. Dat was Romeinen 12. Om nu terug te keren tot 1 Korinthe 12 en de rest zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten, komen wij dan toch terecht bij een opsomming, waar ik nog niet op ingegaan ben, voor zover ik weet. Namelijk, er staat in vers 7, maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Dat is een aardige. Aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven. Die openbaring des geestes is niet zozeer de gave, al staat daar het woord geven. Maar die openbaring des geestes is ongetwijfeld hetzelfde als het proeven welke de goede, welbehagelijke wil van God voor ons zou zijn. Dat wil zeggen, die geest Gods maakt dat zelf aan ons bekend. Zal het ons doen proeven, doen ervaren. Kortom, die openbaring des geestes zal ons gegeven worden. En wij zouden dus in de praktijk begrijpen wat in het algemeen van ons verwacht wordt. In het algemeen en zelfs wat specifiek van ons verwacht wordt. Dat is echter verschillend. En dat staat ook vanaf vers 8. Namelijk, want deze worden door de geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. Want hoe dan ook, we hebben al vastgesteld dat weliswaar hier gesproken wordt over de verscheidenheid der geestelijke gaven, want dat staat boven het hoofdstuk. En ik meen dat ik toen al gezegd heb, er had net zo goed boven kunnen staan de eenheid van de geest. Want het komt op precies hetzelfde neer. Het blijft één geest, het blijft ook één gemeente, het blijft ook één lichaam enzovoorts. Niettemin, er is nou eenmaal verschil tussen gelovigen onderling. En daarom staat er ook, de een wordt gegeven woord der wijsheid, een ander woord der kennis, maar wel degelijk door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest, een ander de werkingen der krachten door dezelfde geest uiteraard, maar het wordt nou niet meer herhaald. De apostel komt er een paar versen verder namelijk nog veel uitgebreider op terug. En een andere profetie, een andere onderscheiding der geesten, en een andere menigheid talen, en een andere uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder gelijkerwijs hij wil. Want welke verantwoordelijkheid wij zouden hebben als kinderen Gods en als leden van het lichaam van Christus wordt inderdaad bepaald door de geest zelf en inderdaad door niemand anders. Dat is ook niet een kwestie van kerkelijke of gemeentelijke organisatie. Laat staan dat het zou gaan om een bepaalde hiërarchie in de gemeente als zodanig. Dat zijn dingen die weliswaar in de kerkgeschiedenis uitgebreid voorkomen, maar die in de Bijbel totaal afwezig zijn. Het is er namelijk niet. Wat in de Bijbel voorkomt is de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke gelovige. En dat is wat het is. Goed. Terug dan naar vers 8. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, en het andere het woord der kennis. In beide gevallen gaat het ongetwijfeld om het bekendmaken van die wijsheid, dan wel die kennis, want anders had dat begrip woord er niet bij hoeven staan. Het woord, de term woord, duidt er namelijk op dat deze dingen, wijsheid en vervolgens kennis, ook inderdaad tot uitdrukking komen en dus gewoon doorgegeven worden. En hoe je dat precies noemt, weet ik niet. Ik geloof niet eens dat wij er officieel onderscheid in maken of dat kennen. Het doet ook weinig ter zake. Waar het om gaat is dat wijsheid en kennis verkondigd zouden worden. Opmerkelijk is daarbij in de eerste plaats dat hier niet sprake is van een bepaalde volgorde of een rangorde van verantwoordelijkheden of gaven of hoe het maar heten mag. Die bestaat wel, maar die vinden we hier niet. We vinden hem weer wel, min of meer althans, tegen het einde van dit hoofdstuk, namelijk in vers 28... waar staat, God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna, en dan kennelijk ex aequo, krachten gaven de gezondmaking behulpzame regeringen, menigheid, talen enzovoorts. Maar hier vanaf vers 8 is helemaal niet sprake van een volgorde. Het meest opmerkelijke is trouwens dat wat op andere plaatsen altijd als nummer 1 staat, apostelen of profeten, dan nummer 1 en 2 dan, dan komt hij pas halverwege het rijtje naar voren. Hè? En een ander profetie, dat is in vers 10. Pas. Maar het begint met wijsheid en kennis. Het zijn deze dingen overigens, wijsheid en kennis, die hier eerst genoemd worden, kennelijk, want dat blijkt gewoon uit bij de Korinthebrieven zelf, kennelijk omdat deze Korintiërs daar de grootste behoefte aan hadden en daar ook de meeste weerstand tegen hadden. Dat wil zeggen, ze beliefden het niet. Daar komt het op neer. En dat hebben we al natuurlijk uitgebreid besproken naar aanleiding van de eerste hoofdstukken van deze brief. Dat is een jaar of wat geleden, vrees ik. Of zo. Dat we daarover gesproken hebben. Maar dat is precies waar het om ging. Het ging namelijk over de wijsheid deze wereld tegenover de kracht Gods. Dan wel de wijsheid deze wereld tegenover de wijsheid Gods. Waarbij gesproken wordt in hoofdstuk 1, geloof ik nog de laatste versen, dat Christus ons geworden is, wijsheid van God en dit en dat en zo en zo. Waarna volgde 1 Korinthe 2, waar de apostel zegt dat hij die wijsheid Gods en de kennis omtrent Christus aan deze Korintiërs niet verkondigd heeft, om de eenvoudige reden dat ze daar niet ontvankelijk voor waren. Want zegt hij, jullie waren nog kinderen, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Gij vermocht toen nog niet. En gij vermoogt ook nu nog niet. En het is kennelijk ook altijd, voor zover we kunnen nagaan althans, zo geleven. Vandaar dat deze dingen hiervoor opgenoemd worden. Waarbij wijsheid uiteraard het belangrijkste is. Zoals uit de eerste hoofdstukken van de brief al blijkt. Christus is ons geworden wijsheid van God. Het had net zo goed ook kunnen staan. Hij is ons geworden kennis van God. Want in de praktijk is het zo dat het kennen van God alleen kan door het kennen van de Heer Jezus Christus. Christus is namelijk de openbaring van God, de zelfopenbaring van God. Eigenlijk zou ik eens wat vaker moeten zeggen, hij is de persoon van God. Want dan wordt langzamerhand de betekenis van de term persoon misschien wel duidelijker. Maar hij is de openbaring, de persoon, de buitenkant om zo te zeggen, van God. En men kan alleen God kennen of leren kennen doordat men Christus leert kennen. Zodat net zo goed gezegd had kunnen worden, hij is de kennis van God. Maar niettemin, het gaat niet zozeer om kennen, behalve dan in de allerdiepste betekenis van de term. Maar die wordt niet altijd gebruikt. Maar het gaat wel om wijsheid. Namelijk kennen in de wat engere en wat smallere betekenis is die van intellectueel weten, verstandelijk weten. Maar wijsheid veronderstelt dat men de dingen die men weet ook inderdaad ziet in onderlinge samenhang. En dat men dus de dingen ook inderdaad begrijpt. En dat is nog heel wat anders. En feitelijk is ook dikwijls de gedachte dat onder wijsheid verstaan moet worden dat men de dingen die men weet ook praktisch kan toepassen. Dat zal dus ook wel. Waar het immers bij de begrip wijsheid om gaat, is dat de informatie waarover men beschikt, dat die niet alleen maar informatie is, maar dat die ook in de praktijk toegepast wordt en dat men een samenhang in de ding ziet. En het praktisch toepassen wil feitelijk zeggen brengen in samenhang met een groter geheel. Kortom, op in eenvoudige termen, de dingen die wij weten zouden we ook inderdaad praktiseren. We zouden eruit leven. Goed. Dat is wat wijsheid is, maar daar ontbrak het bij de Korintiërs ten ene male aan. Het blijkt ook wel, want zij, voor zover zij al dingen wisten, en ze wisten natuurlijk wat, want er was hun gepredikt en ze waren tot geloof gekomen, maar voor zover zij de dingen wisten, werden ze in ieder geval niet in de praktijk toegepast. En dat is de tragiek, ook achter deze beide brieven aan deze gemeente. Ze waren vleeselijk en leefden gewoon naar aardse maatstaven. Of zullen we zeggen, ze leefden naar de normen van de tegenwoordige eeuw. Terwijl de gelovigen juist deze eeuw niet gelijkvormig zouden worden. Want dat woord wordt daar gebruikt, hè, aion. Ze zouden deze eeuw niet gelijkvormig zijn of worden, maar ze zouden de toekomende eeuw gelijkvormig worden. En dus veranderd worden in hun gemoed. In hun denken. Het heeft dus te maken met dat men eerst zou komen tot kennis der dingen. En daarna was het ook de bedoeling dat men die dingen zou kunnen praktiseren. Dat men er inzicht in zou krijgen. Het zou moeten worden tot wijsheid. Niettemin, het begrip kennen in de Bijbel in zijn diepste betekenis... is in feite volstrekt hetzelfde als wijsheid hebben. Want kennis in zijn diepste betekenis veronderstelt gemeenschap. Het kennen der dingen wil zeggen het deel hebben aan de dingen. Ook in zeer praktische zin. Kennis staat voor gemeenschap. Als de apostel dus aan de Filippenzen schrijft dat het maar gaat om één ding, hem te kennen... En de kracht van zijn opstanding gaat het zeker niet om het weten van die dingen, al moet men ze weten. Maar gaat het erom dat men ook inderdaad in de praktijk daaruit leeft. Men leest gewoon de Filippense brief en men begrijpt meteen wat het woord kennen daar betekent. Maar daar wordt het inderdaad in zijn brede betekenis gebruikt. Dat is trouwens de meest normale. Maar als kennis gebruikt wordt naast het begrip wijsheid, wordt de betekenis van kennis beperkt. Dat wil zeggen, dan wordt het theoretische kennis, informatie, data enzovoort. En wijsheid is dan de praktische toepassing van het een en ander. Dat is trouwens niks bijzonders, want dit verschijnsel dat een woord in zijn betekenis beperkt wordt wanneer het naast een ander verwant woord komt te staan, dat is heel gebruikelijk. Dat is in alle talen zo. Wij spreken over een dag en als we er niks bij zeggen bedoelen we een dag van 24 uur. Maar zeggen we dag en nacht, dan is een dag ineens nog maar gemiddeld 12 uur lang in plaats van 24 uur. De rest van de dag is ineens nacht geworden en wij beschouwen dag en nacht zelfs als tegenstellingen. Vreemd genoeg, want we kunnen net zo goed onder dag ook de nacht insluiten. Dat is het hele punt, staan die woorden naast elkaar, dan wordt de betekenis van het woord dag ineens beperkt. En zo is het met heel wat Bijbelse begrippen. Vandaar dat ik ook altijd heftig protesteer tegen het idee dat een en hetzelfde woord in de Bijbel, het zij in de grondtekst, het zij in het Nederlands, altijd dezelfde betekenis zou hebben. Dat is dwaasheid, omdat dat in geen enkele taal opgaat. Absoluut niet. De betekenis van woorden wordt ontleend aan de context en door de context wordt de fundamentele betekenis van zo'n woord dikwijls beperkt tot een veel smallere toepassing. Dat is met kennis dus ook zo. Als er geen beperkende bepalingen bij staan, zal ik maar zeggen, geen beperkende zinnen of termen, dan heeft kennis dezelfde betekenis als wijsheid. Maar zodra er maar iets bij komt, dan wordt het al gauw een stukje smaller. Nou goed. Wat dacht u van man en vrouw? Als je in de Bijbel leest over man, of dat is gewoon hetzelfde als mens. En dat kan een man zijn, dat kan een vrouw zijn. Maar als die twee woorden naast elkaar staan, wordt de betekenis ineens beperkt. Tot duidelijk. Nou goed, dat zijn zo van die taalkundige kwesties. Deze wordt door de geest gegeven, het woord de wijsheid. Men zal die wijsheid overdragen, namelijk is de bedoeling onder woorden brengen en dus doorgeven. Hetzelfde geldt voor het woord der kennis. Men zou kennis niet alleen onthebben, men zou het ook overdragen. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik niet geloof. Geloof dat ik moet zeggen niet meer, maar dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar dat ik niet geloof dat die gave, van, die hier genoemd wordt, zal ik maar zeggen, het woord der kennis, dat zou inhouden dat mensen door van Gods wegen ineens zomaar kennis ontvangen. Dat is namelijk niet zo. Wat God wel kan doen, is bepaalde dingen openbaren. Een mens ergens in lijden, zoals hij Paulus bijvoorbeeld het een en ander liet zien op de berg Sinaï. Ga ik nog niet uitleggen hoe ik daar nou weer aan kom. Maar, dat doet nog even niet de zaken. Maar de Heer liet het Paulus zien enzovoorts, waardoor zijn kennis ineens natuurlijk sterk toenam. Maar het is niet eens misschien een kwestie van een wonder dat de Heer hem het een en ander liet zien op de Sinaï. Maar het verschijnsel als zodanig is helemaal geen wonder. God liet gewoon wat zien. En op het moment dat wij bepaalde dingen mogen of kunnen zien, neemt onze kennis ineens met sprongen toe. Daarom werden ons de proeven van natuurkunde op school altijd onthouden, omdat we niet te veel vorderingen zouden maken. Zoiets moet het geweest zijn, weet ik niet. Maar zoiets, hè? Aanschouwelijk onderwijs, dat werkt heel snel. En wat minder omstreden voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van Mozes op de Sinaï, die het een en ander daar te zien kreeg wat hij later dan zou moeten uitwerken. En in korte tijd leerde de man dus veel, maar het was zeker niet een kwestie van daar liep Mozes door de woestijn en ineens wist hij bepaalde dingen, zomaar. bij intuïtie als het ware, of bij ingeving. Dat is niet zo en dat lezen we in de Bijbel ook niet. Goed. Maar de werkelijke gave waar het om gaat, is dat iemand die kennis heeft, de verantwoordelijkheid heeft om die kennis ook inderdaad door te geven. Iemand die wijsheid heeft, heeft de verantwoordelijkheid om die wijsheid ook door te geven. En specifiek, sommigen hebben speciaal die verantwoordelijkheid gekregen. Dat is een bediening. Moeilijker is dat niet. Er zal dus ook trouw in zijn. En dat in tegenstelling tot betrekkelijk gangbare praktijk. Ik wil er maar niet op ingaan, maar het schiet me toch weer omhoog, helaas. Maar in tegenstelling tot gangbare praktijken waarbij men zegt, ja, dat staat wel in de Bijbel ab, zeggen ze tegen mij, of dat schrijven ze me, dat staat wel in de Bijbel ab, maar dat moet je die mensen niet vertellen, want dat levert maar problemen op, daar krijg je last mee en er ontstaat zoveel verdeeldheid onder de gelovigen en meer van dat soort dingen. Daar hoef je niet moeilijk over te kijken, dat is heel gangbaar. Dat is de meest gangbare gang van zaken, eigenlijk. Van, het is wel Bijbels, je kan er geen spel tussen krijgen, maar je moet het de mensen niet vertellen, want dan ontstaat maar een verdeeldheid, krijgen we scheuring in de gemeente en lopen de mensen weg of raken in verwarring. Of daar zijn ze nog niet aan toe, zijn jonge christenen zijn pas op de weg. En als je ze nou dit al vertelt, dan kan het toch niet goed gaan enzovoort, hè? En eerst denk ik dan altijd, ja, er zit wat in. En in de tweede plaats denk ik dan altijd, dat is heel snel daarna. Dan denk ik, dat zei de duivel ook. Dat kan wel zo wezen, maar dat moet je niet, mensen niet vertellen. Liever niet. Nou goed, maar nee, in het algemeen heeft men die verantwoordelijkheid. Sommigen hebben speciaal de verantwoordelijkheid om dit soort zaken gewoon door te geven. Dat is waar het over gaat. En dat alles door dezelfde geest. Nou, dan staat er en een ander geloof. En dan wordt het weer heel ongedefinieerd. Een ander geloof. Dit is een van die schriftplaatsen die men oppervlakkig leest. En die men op grond daarvan ook kan gebruiken voor een nogal wijdverspreide gedachte. Zelfs onder wat wij noemen evangelische christenen. Dat je moet wachten tot God je geloof geeft. En zeg vooral niet, ik ben tot geloof gekomen, want dat mag niet, dan is het eigen werk. God moet je het geloof geven. Dat is deze tekst die daarvoor gebruikt wordt. En de andere is die van Efeze 2, waar staat, want uit genade zalig, zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is Gods gave. Door het geloof en dat niet uit uzelf, laat men slaan op geloof. Het is Gods gave, laat men ook slaan op geloof. En dat is een misverstand, want het zinsverband daar, de hele context is zonder meer duidelijk. In het Grieks nog duidelijker dan in het Nederlands, maar ik ben van mening dat in het Grieks kan deze redenering namelijk absoluut niet. In het Nederlands kan die eventueel wel, maar dan moet je oppervlakkig lezen. De gedachte is namelijk, uit genade zijt gij zalig geworden. Ik moet hem even opzoeken, dan kan ik het duidelijker lezen. Efeze 2 is dat, vers 8. Het probleem ontstaat doordat men een bepaalde stijlfiguur niet herkent of zich er niet van bewust is. Dat is een stijlfiguur waarbij een eenmaal gebruikte term weliswaar in alle zinnen herhaald zou moeten worden. Maar omdat de term één keer al genoemd is, is de herhaling niet meer nodig. Men wordt verondersteld te weten waar het over gaat. Het hoeft niet meer. Mooi voorbeeld daarvan heb ik eens geleerd. Mooi voorbeeld van zo'n weglating van een term die al eerder genoemd is. Is die van de Heer Jezus brak het brood. En gaf het aan zijn discipelen en de discipelen aan het volk. Ik weet niet of ik precies letterlijk citeer, maar dit is de zin ongeveer. De Heer brak het brood, gaf het aan zijn discipelen en de discipelen aan het volk. Als je nou verkeerd leest, dan gaf de Heer brood aan de discipelen en hij gaf de discipelen aan het volk. Maar iedereen begrijpt uit het verhaal dat dat niet is, dat dat niet kan, dus het is geen optie. En iedereen vult automatisch het brood nog een keer in. Namelijk, hij gaf het brood aan de discipelen en de discipelen gaven het brood aan het volk. Maar de tweede keer het brood staat er niet, omdat het vanzelfsprekend is. Dat heet dan een ellipsis, een weglating. Zoiets vind je hier ook. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En nou vul ik hem in, hè, de weglating. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen. want wij zijn zijn maaksel. Daar komt hij. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gemaakt en dus door hem zijn wij zalig geworden. Het is dus zijn gave. Maar niet geloof is zijn gave. Zie? We moeten gewoon netjes lezen, is er geen enkel probleem. Het punt is namelijk dat als men deze twee versen, ik weet van geen andere, als men deze twee versen gebruikt om te beweren dat geloof door God gegeven wordt, dan kun je ongeveer de hele rest van de Bijbel, ongeveer dan, hè, kun je heel de rest van de Bijbel wel wegdoen, want heel de rest van de Bijbel spreekt erover dat God de mens oproept om toch vooral tot geloof te komen. Dat wil zeggen, God legt de verantwoordelijkheid om tot geloof te komen bij de mens. En er zijn er vrome mensen die zich christenen noemen en die zeggen dat God het geloof moet geven. En weigeren dus tot geloof te komen omdat ze het beschouwen als werken. Het is voor hen ongetwijfeld zeer vermoeiend, dus ik kan het wel begrijpen. He? Ze vinden het te moeilijk. Het begint op werken te lijken, geloven. Kijk u nou eens daar. Begrijp het zeker niet, dan moet het uitleggen. He? Maar dan zeg je moet wachten tot God het geeft. Als je zelf tot geloof komt, is het eigen werk en dat mag niet. Nou goed, op grond van deze twee teksten die men daartoe eerst verkeerd moet lezen natuurlijk. He? Nou goed, terug naar 1 Korinthe 12 dan. Door de een woord der wijsheid. In de praktijk de prediking daarvan, de bekendmaking daarvan. De ander het woord der kennis. Een ander geloof. Geloof staat hier, als u het mij vraagt, gewoon voor trouw. En dat hebben we vorige keren, geloof ik, al aangehaald. Waar het namelijk in elke bediening, om het plechtige woord maar te gebruiken, omgaat, is dat men daarin trouw zou zijn. Laat ons die gaven besteden. Die leert in het leren, die profeteert in de profeteren, bestond er ook alweer. In Romeinen 12. Men zou die gaven ook inderdaad praktiseren. Dat wil zeggen, men zou zijn verantwoordelijkheid dragen. En nakomen is de gedachte. Zodat trouw het meest elementaire is van de christelijke dienst. Dat kan niet missen, want geloof en trouw zijn nou eenmaal fundamenteel hetzelfde. En waar wij gelovigen zijn, worden wij geacht trouw te zijn. Trouwens, toen wij tot geloof kwamen, beloofden wij eigenlijk trouw aan de Heer. En we onderwierpen ons aan hem en aan zijn woord. En dus leven uit geloof is een leven van trouw aan de Heer die gediend zou worden. En dat komt in bijzonder tot uitdrukking in deze specifieke verantwoordelijkheden die wij wellicht hebben. Ja.
Maar stel dat die verwarrende tekst zijn. Toen het geloof.
Ik heb die tekst nog nooit horen gebruiken in het verband waarin ik nu net deze schriftplaats aanhaalde. Wat men van dat vers maakt, weet ik helemaal niet. Ik denk dat het een heel onbekend vers is, overigens. Maar Galaten 3 spreekt over toen het geloof gekomen is. Toen, weet je wel, eerst was het de wet, maar toen het geloof gekomen is, enzovoorts. En dat is niet een kwestie van God geeft geloof, maar er wordt daar gewoon, dat blijkt ook uitgebreid uit de context, er wordt gesproken over de komst van de Heer Jezus Christus. En meer in bijzonder over zijn geloof, het geloof dat hij had. En sinds dat geloof, en dus hij, de gelovige, gekomen is, is het nieuwe verbond aangebroken. Dat wordt dan gesteld tegenover de wet. Vroeger was het de wet, met alle consequenties van dit, maar nu het geloof gekomen is. En als je die versen daaromheen leest, zul je nog op een andere termen lezen. Sinds het beloofde zaad gekomen is, sinds het Christus gekomen is, sinds het nieuwe verbond gekomen is, sinds het geloof gekomen is. Maar al die termen worden daar gebruikt ter beschrijving van één en hetzelfde. De komsten en, hoe moet ik het zeggen, in dienstreding zou ik bijna zeggen, van de hoge priester van het nieuwe verbond, uiteraard. Die dat geworden is op grond van zijn volkomen geloof. En sindsdien leven wij uit geloof en uit niks anders, in elk geval. In ieder geval niet onder de wet. Goed, maar dat is een onbekend schriftgedeelte, want er zijn maar heel weinig, helaas, die ook maar iets begrijpen van deze Bijbelse aangelegenheid. Namelijk het geloof van Jezus Christus als basis voor onze zaligheid. En dat is nou net wat daar uiteengezet wordt, uitgebreid in Galaten 3 en in Romeinen 3 overigens. Nou goed, terug naar 1 Korinthe. Een andere, het geloof, trouw in wat dan ook. Dat wil gewoon zeggen dat er mensen zouden zijn die, waar je inderdaad voor de volle 100% van op aan kunt. Dat is het belangrijkste wat er is. Je zult zeggen, dat is dan weinig gedefinieerd, want er wordt niet gezegd waar, trouw waarin. Dan zeg ik, nee, maar wij kwamen een andere keer al tegen, nou, verderop in het hoofdstuk trouwens ook, behulpsels. Wat zijn nou behulpsels? Die bedient in het bedienen. Weet u nog, dat was Romeinen 12 geloof ik. Wat is dat dan? Dat is toch helemaal niet gedefinieerd? De gedachte is namelijk, wat het ook is, men zou trouw zijn. En dat is wat hier gezegd wordt. Een ander trouw door dezelfde geest. En een ander de gaven der gezondmakingen. Leuk hè, ik vind die formulering zo aardig. Een ander, dat is er maar één. Niet anderen, maar een ander, enkelvoud. De gaven der gezondmakingen. Dat is een heel aardige uitspraak, omdat dat meteen betekent dat het niet gaat om iemand die één gave der gezondmakingen heeft en dus naar believen, wanneer hij maar wil, deze gave kan gebruiken, kan toepassen. Dus, zo van, wanneer hij maar wil, kan hij iemand gezond maken. Is namelijk niet zo, dan had het gewoon moeten zijn een ander de gave der gezondmakingen, maar er staat een ander de gaven der gezondmakingen. En dat veronderstelt dat het bij verschillende gelegenheden is en niet naar believen van degene die deze dienst zou verrichten. Dat is dus incidenteel, dat is waar het over gaat. Incidenteel, dat wil zeggen bij gelegenheid. Zo was het trouwens ook. Ook in het verleden, want zelfs de Heere Jezus deed dit incidenteel. En niet omdat hij het vermogen had om dat te doen, maar omdat hij af en toe bij gelegenheid het vermogen kreeg om dat te doen. Dit heeft alles met vermogen te maken, een vermogen wat de mens van nature niet heeft. Dus dat moet hij dan ook bij gelegenheid krijgen, maar als hij dat vermogen krijgt, zou hij het ook inderdaad toepassen. Dat is de gedachte. Ik hoop dat ik het, ik ga er liever niet uitgebreid op in, maar ik hoop dat ik het duidelijk genoeg gezegd heb. Als men op een bepaald tijdstip het vermogen ontvangt, want dat moet dan, om te kunnen gezond maken, zou men dat ook inderdaad doen. Maar in de meeste gevallen vermoedelijk heeft men dit vermogen niet en kan men het ook niet doen. En in beginsel geldt hetzelfde voor de Heer Jezus zelf. En dan zal ik mijn nek maar weer eens uitsteken. Dan krijg ik weer een brief af. Dan moet je mensen niet vertellen. Want dan begrijpen ze niks van. Of breng ze maar in verwarring. De staat van de Heer Jezus. Natuurlijk staat er vele malen dat hij mensen gezond maakte. Dus dat is bekend. Iets minder bekend is dat, dat er bij gelegenheid gezegd wordt dat hij wel wilde, maar het kon niet. Hij kon niet. Ja, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel, een letterlijke Bijbelse uitspraak, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Er staat namelijk bij, waarom niet? Let op, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Dat betekent in de eerste plaats dat als mensen genezen worden, dat het toch niet veroorzaakt wordt door hun geloof. Maar door hem, hebben die nog? Dat lees je zo overheen hoor. En in de tweede plaats betekent het dat hij niet mensen kon genezen die ongelovigen waren. Toch? En dus kon hij al daar niet vele tekenen doen. Namelijk, het waren allemaal ongelovigen en dit soort tekenen worden niet gedaan aan ongelovigen. Aardig is bovendien dat de wonderen dan ook nog eens tegelijkertijd als tekenen worden beschouwd. En als het gaat om tekenen, gaat het altijd om uitzonderingen. Zo zonder meer. Ik ben er stellig van overtuigd dat de meeste zieken in Canaan in de tijd niet genezen werden. En de meeste blinden bleven gewoon blind. En de enkele blinde die genezen werd, die werd genezen omdat hij tot de Heer Jezus kwam. Niet helemaal altijd geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Maar bij gelegenheid in ieder geval wel. Ze riepen hem aan. Ze hoorden wat, ze hoorden zijn woord, ze hoorden zijn stem enzovoorts. En ze riepen hem aan en werden genezen. Eventueel, want het was niet de gebruikelijke gang van zaken. Hij deed het meer dan wie ook ooit in het verleden in heel de Bijbelse geschiedenis. Dat is een ander verhaal. Maar dat betekent nog niet dat hij bij alle onder andere omstandigheden deed. Wat ik probeer te zeggen, want daar zit de moeilijkheid van het verhaal eigenlijk. Wat ik probeer te zeggen, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Hij zei namelijk dat hij uit zichzelf helemaal niets kon. Ook niet genezen dus. Dat zeker niet. En voor zover hij dus dit soort dingen deed, deed hij dat omdat het, bij gelegenheid, de wil van zijn hemelse vader was. Hij deed alleen dat wat zijn vader hem liet doen. En wat ik probeer te zeggen, heeft alles te maken met deze Bijbelse waarheid, dat de Heer Jezus levend op aarde leefde als mens. Hij was namelijk mens. En bij zijn geboorte werd hij mens. En niet bij zijn geboorte kwam God op aarde in een menselijke vermomming. Ik zeg het nu wat vlot, maar ja, ik kan er niet elke keer uitgebreid op ingaan. Het is gewoon een Bijbels gegeven dat hij die goden gelijk was. Hij die de gestaltenis Gods was, Filippenzen 2 neem ik dan maar weer eens, hè, dat hij zichzelf geledigd heeft. De vertaling met vernietigd is zo gek nog niet eigenlijk in Filippenzen 2. Het is niet helemaal 100% correct, maar de gedachte op zich is wel correct. Hij legde, vraag me niet te begrijpen, want dat kan ik ook niet, maar hij legde zijn godheid af. Kan dat dan? Ja, dat kan, want hij deed het. Hoe doe je dat dan? Dat denk ik, heb je daar belang bij? Is het aan de orde of zo? Wilt u dat ook graag of zo? Dat is niet aan de orde. Het dient ook tot niks om ons daar verder mee bezig te houden. Hij deed dat namelijk. En waar eerst staat, hij was de gestaltenis Gods, staat er vervolgens dat hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. En dan zeg je, ja, dan zag je eruit als een dienstknecht. Dan zeg ik, ja, maar dan zag je er voorheen uit als God. Dan was het allebei een vermomming. Hebben die nog? En zo goed als hij God was, er is geen enkele twijfel over, werd hij dus een dienstknecht. Op precies hetzelfde niveau. Hij was de gestaltenis Gods. Dat is een heel nauwkeurige formulering daar, hoor, in Filippenzen 2. Hij was de gestaltenis Gods. Hij werd de gestalte van een dienstknecht. Hij was Gode gelijk. En op dezelfde wijze dat hij goden gelijk was, werd hij de mensen gelijk. En hij was niet God in een vermomming. Hij werd ook niet mens in een vermomming. Hebben jullie nog? Hij was God en hij werd mens. Sek, niet meer dan dat. En dat is ook wat we heel de Bijbelse geschiedenis, of moet eigenlijk zeggen de Nieuwtestamentische geschiedenis door terugvinden. De Heer Jezus leefde op aarde als mens in volle afhankelijkheid van God. Ongetwijfeld ook in een hoedanigheid van profeet. Niet in die van priester overigens, zoals sommigen schijnen te denken. Want dat kon niet, want dan had hij al Levi moeten zijn. En dat was niet zo, zegt Hebreeën. Toen hij op aarde was, was hij geen priester. Maar hij was wel degelijk een profeet. Hij was immers het woord Gods. En dus sprak God door hem. Dat kan niet missen. Dus hij werd door God gebruikt. En zoals bij vele profeten het geval was, hij werd ook gebruikt voor niet alleen het doorgeven van het woord Gods, maar in het bijzonder ook werd hij gebruikt voor het doen van tekenen. Dat wil zeggen, wonderen die ongetwijfeld de mens, de patiënt dikwijls in kwestie ten goede kwamen, maar niettemin wonderen die tekenen waren van belangrijkere dingen, grotere dingen die God overigens binnen afzienbare tijd zou doen. En ja, langzamerhand word ik altijd een beetje geïrriteerd. Mag toch af en toe wel eens even. Af en toe een beetje geïrriteerd van de discussie die dan altijd ontstaat. Ja, maar hij deed toch wonderen. Zeg ik, ja, wie wil je nog meer hebben in de Bijbel die wonderen deed? Elia, was dat God? Elisa? Mozes? Joshua? Ja, ik bedoel, er waren mensen die door God gebruikt werden. De Heer Jezus ook. Niettemin was er een verschil, maar op dit terrein is er totaal geen verschil. Zij leefden alle op aarde als mens in afhankelijkheid van God en in de dienst van God. En ze werden door God gebruikt op de wijze die God zelf verkoos. Maar in afhankelijkheid van God, uiteraard. En dat is maar waar het om gaat, hè. Zo deed hij dus ook zijn wonderen en zijn tekenen. Hij genas ook mensen, maar niet omdat hij die capaciteit in zich had, want dat was niet zo. Want dat is juist wat hij gekozen had, eerst, om af te leggen. Sterker nog, want ik kan het nog wel sterker vertellen. Sterker nog, toen hij verzocht werd door de duivel, deed de duivel een beroep op zijn godheid. Namelijk om zijn godheid als het ware weder aan te nemen en op terug te keren op de weg die hij bezig was te gaan. Indien gij Gods zoon zijt, spring hier maar naar beneden en de engelen God zullen u dragen, want dat staat nog in de Bijbel ook. En zo wordt de Bijbel misbruikt door de duivel, zodat je altijd op je hoede moet wezen. Indien gij Gods zoon zijt, zegt deze stenen dat ze brood worden, enzovoorts. Kon hij dat zo zonder meer niet, maar hij zou het gekund hebben als hij gewoon zijn godheid weer had aangenomen, zijn afhankelijkheid, dus inderdaad en daarmee zijn dienstbaarheid had opgegeven. En daarmee heel de zending, die hij zou, heel de missie moet ik dan zeggen misschien, die hij zou volbrengen. En als hij dat gedaan had, dan daar waren wij nooit behouden geworden in elk geval. Bovendien was dat een verzoeking van zijn trouw, zijn geloof, zijn trouw. Want als hij erop ingegaan zou zijn, zou hij niet trouw geweest zijn aan de bediening en de verantwoordelijkheid die hij op zich had genomen. En dan zou er niet veel terechtgekomen zijn van de trouw van de Heer Jezus en dus van zijn geloof. En als zijn geloof er niet zou zijn geweest, dan zouden wij niet zijn zalig geworden uit zijn geloof. Dan zijn we weer rond. Begrijp je wel? Afhankelijkheid, dienstbaarheid. Vandaar dat de Bijbel ook kan zeggen dat wij navolgers van Christus zouden zijn. Wat onmogelijk zou zijn als hij God geweest was in een menselijke vermomming. Hij was dat niet. Maar hij was mens. En wij kunnen hem navolgen in zijn trouw, in zijn geloof of hoe de breed mag. In zijn dienstbaarheid dus is de gedachte. En daartoe worden we ook vele malen opgeroepen. Maar ik ken niemand uit de Bijbel, heel de Bijbelse geschiedenis, die in zichzelf het vermogen had om gezond te maken. Want daar hebben we het eigenlijk over, hè? De gaven der gezondmakingen. Niemand had dat continu in zich. En als het er was, als iemand dat kon, was het bij gelegenheid, incidenteel en dus bij uitzondering. En bovendien, deze genezingen hadden nooit slechts tot doel de genezing van de patiënt. Maar ze hadden altijd tot doel om bepaalde geestelijke waarheid te illustreren. Als teken dus. Daartoe moesten het natuurlijk ook duidelijk wonderbare, om zo te zeggen, genezingen zijn. Niet zomaar genezingen, maar inderdaad duidelijk herkenbaar als een wonder. Want anders zouden ze als teken niet hebben kunnen fungeren, uiteraard. En dat is dus ook wat gebeurde. Nou goed. Gaven der gezondmaking, maar door een en dezelfde geest. Een ander, de werkingen der krachten. Ja, dat hangt direct samen, denk ik, met de gaven der gezondmakingen. Iets dergelijks. Dat als er gesproken wordt over krachten die gedaan worden, dan gaat het meestal ook over gezondmakingen. Voor zover ik weet, krachten kan zich daar nog aan onttrekken. Want het blijft natuurlijk zo dat als bij gelegenheid de gevangenisdeuren opengaan, is het een werking van krachten, maar het is geen gezondmaking. Ik bedoel, het zijn wel wonderen dan. Ik geloof wel dat het daarover gaat. Werkingen der krachten. En in dat rijtje zou toch in ieder geval ook thuis horen een andere profetie. Want, dat is vers 10 inmiddels. Want ook profetie, wel, dat kan een mens van nature uiteraard niet. Maar wat wel kan, is dat God een woord doorgeeft aan een profeet, omdat de profeet het verder zou uitspreken. Maar de vraag is nog maar of de profeet het dan ook doet. Ook bij die gave van profetie zou men trouw moeten zijn En geen gehoor geven aan brieven die zeggen, ja, dat heeft God wel gesproken, maar je kan het beter niet verder vertellen. Toch? Ja, ik weet niet wat u denkt bij gaven van profetie. Sommigen denken dat de mens daar niks aan kan doen als hij moet profeteren. Of moet ik het in het verleden tijd zeggen, dat hij er niks aan kon doen als God hem wilde gebruiken. Dan begon vanzelf zijn tong en zijn lippen enzovoorts. En dan, ja, dat gaat dan maar zomaar vanzelf, want God doet dat zo. Nou, dat is niet waar.
Ja, Jeremia wou zwijgen, maar dat komt hij niet.
Nee, dat kan ik soms ook niet. Ondanks de brieven kan ik dat soms... Nou goed, laat maar zitten. Maar ik kan er wel voor kiezen. En een profeet kan... dat is niet een goede vergelijking trouwens. Maar een profeet kan er ook voor kiezen. Dan zeggen, ja, dat geeft de hemel door. Maar waarom zou ik het verder vertellen? Waarom zou ik dat doen? Hij kan er ook voor kiezen om het niet te doen. En veel profeten stelden de Heer ook gewoon voor om het maar niet te doen. Die waren verschilden met de Heer van mening en zeiden, ach, waarom zal ik uw woord doorgeven? Daar luistert toch niemand naar. En toen zei de Heer, nee, daar heb je gelijk in. Er zal niemand naar luisteren, maar doe het toch maar. Ik had nog een ander doel ook namelijk. De prediking van het woord heeft niet alleen tot doel dat mensen tot geloof komen, hoewel dat toch het eerste belang ervan is. Het tweede doel van de prediking van het woord is dat er argumenten zijn op grond waarvan een mens dan inderdaad veroordeeld kan worden. Ja, dat is niet zo aardig om te zeggen. En vooral evangelisten kunnen slecht tegen als je zulke dingen zegt. Dan gaan we weer. Maar het is wel zo. Dat schrijft de apostel trouwens ook in de tweede Korinthebrief. Die zegt dat hij op alle plaatsen en onder alle omstandigheden het woord van God predikt. En dat hij dus altijd, of je nou in Korinthe is of niet, is de gedachte. Maar dat hij altijd en overal een lieflijke reuk is van Christus. In degene die behouden worden... En in degene die verloren gaan. God wordt er altijd in verheerlijkt. Als mensen tot geloof komen, dan wordt God erin verheerlijkt vanwege de betoning van zijn genade. Als mensen niet tot geloof komen, wordt God erin verheerlijkt, omdat dat zal namelijk gebeuren door de betoning van zijn gerechtigheid, van het rechtvaardig oordeel wat over de ongelovigen gebracht zal worden. Draagt altijd bij tot de eer van de Heer. Of mensen het nou geloven of niet. Ja, dat heb ik ook niet uitgevonden, maar dat staat nog eenmaal in de schrift. Het zou in ieder geval gepredikt worden tot, ik weet niet meer welke profeet, het zal Jeremia wel geweest zijn. Maar tot de profeet zegt tegen, Jesaja zei trouwens ook, zei, moet ik dat nou doen? En de Heer gaf toen een keer als antwoord, hij zei, ja, dat moet je doen. Want dan zullen, omdat men later zal weten dat een profeet des Heren onder het volk geweest is. Men zal moeten erkennen, zij het dan achteraf, dat de Heer wel degelijk gesproken heeft.
Ja, de discipelen, toen ze redelijk konden ook niet zwijgen wat ze gehoord en gezien hadden. Dus de macht hadden ze dat blijven toch?
Ja, ze hebben de macht om te zwijgen. Maar het punt is natuurlijk dat waar men zich van zijn bediening bewust is en weet wie de Heer is, daar heeft men niet werkelijk een keus. Denk ik ook. Ik denk ook, ik kan niet zwijgen. Dat is natuurlijk niet waar, dat kan best. Daar kan ik gewoon voor kiezen. Want ik moet toch heus zelf mijn mond open doen en ademhalen, mijn tong en mijn lippen bewegen enzovoorts. Dat gaat niet zomaar... In een trance. Nee, precies. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar we zouden even uit elkaar houden waar het precies om gaat. We komen er trouwens op naar nog in Korinthe 14, waar duidelijk gesteld wordt dat de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. Met andere woorden, staat geloof ik zelfs, als geprofiteerd moet worden in de gemeente, dan alsjeblieft niet allemaal tegelijk. Dan moet de ene profeet dus wachten tot de ander is uitgesproken. Dat kan dus. En dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Dat niet buiten de controle van de persoon in kwestie omgaat. Integendeel. En als het niet buiten zijn controle omgaat, dan kan hij dus ook altijd nog kiezen en zeggen, nou ja, ik doe het niet. Ik laat het voorbij gaan. Vind ik niet nodig. Of breng maar verdeeldheid. Of weet je veel. Of het is me te veel moeite, dat kan natuurlijk ook. Of ik waag mijn nek niet, weet je wel, dus zoiets, dat kan allemaal. Hè. Nou goed, men kan er dus voor kiezen. Dat geldt voor Al deze dingen, al deze bedieningen. En dat geldt dus ook voor die van profetie. Daarna staat er vers 10. En een ander, onderscheidingen der geesten. Moet ik dat nou weer onder woorden brengen? De meest populaire verklaring is geen verklaring. We gaan er gewoon overheen. Dat is het meest populaire. Maar dan op de tweede plaats komt dat onderscheiding der geesten zou gaan om het kennen of herkennen van bepaalde demonen. Dat is het vermoedelijk ook. Al zijn wij niet altijd geneigd het zo te formuleren. Want voor geesten kun je nog heel wat andere begrippen invullen zonder aan het woord, zonder het woord geweld aan te doen. Onderscheidingen der geesten kan ook heel goed betekenen onderscheiding van bepaalde gezindheid enzovoorts. Maar de volgende optie is dan toch weer in welke mate bepaalde gezindheid het resultaat is van de werkzaamheid van demonen. Ja, dat is een makkelijke onderscheiding. Onderscheiden van of het de geest van God is of de geest van de duivel. Daar ben je tegenwoordig al heel veel mee geholpen, moet ik u zeggen. Want in vele gevallen is dat nauwelijks met objectieve maatstaven te meten. En het is vaak een kwestie van intuïtie. Ja, intuïtie. Inspiratie, mag dat ook? Weet ik niet. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar het onderscheiden van geesten. Nou, laat ik zeggen, als ik het nou op heel laag niveau verklaar, maar even, het blijft even praktisch, heeft het iets van doen met wat wij zouden noemen waarschijnlijk mensenkennis. Heeft te maken met het herkennen van een bepaalde gerichtheid of een bepaalde gezindheid. In sommige kringen noemt men dat gewoon een bepaalde geest. En die heeft een geest van dit, en die heeft een geest van dat, en die heeft een geest van zus, een geest van zo. En dat zijn dan even zoveel demonen gewoonlijk enzovoorts. Ik denk ook eigenlijk dat dat klopt. Maar in dat verband spreek ik liever niet over demonen, want waarom zou je ze zoveel eer geven? Er verandert in de praktijk niks mee. Maar zoiets is het wel. En het is goed om dat te kunnen herkennen, maar het is iets wat niet iedereen kan, blijkbaar. Staat hier ook. Dat wil zeggen op voorhand in de gaten hebben waar je mee te maken hebt. Hè? Met de gerichtheid, gezindheid van mensen, broeders en zusters in het bijzonder. Het is altijd makkelijk als je dat kunt, als je dat snel door hebt. Maar hoe dat gaat, zou ik u met geen mogelijkheid kunnen vertellen. Maar als je dat kunt, dan moet je er vooral gebruik van maken. Dat is wat er staat. En rekening mee houden. Dat is gewoon zo. Nou. Onderscheidingen der geesten. Wat onderscheidingen der geesten in de zin van dat iemand precies weet, dat is demon Jan en dat is demon Piet. Of hoe ze hebben meestal wat plechtiger namen, anders klinkt het niet demonisch genoeg. Moet wat exotischer klinken uiteraard. Ja, kijk, daar geloof ik dus niet in. Ook uit uit ervaring zou ik bijna zeggen, zo bedoel ik het niet te zeggen. Maar wel, dat blijkt namelijk in de praktijk wel. Zij die menen dit te kunnen onderscheiden, komen gewoonlijk toch bedrogen uit.
Houdt zoiets ook een waarschuwen, dus andere waarschuwen voor iets?
Eventueel wel, ja, natuurlijk wel. Eventueel wel. Het gebeurt mij ook wel, dat mag ik helemaal niet in het publiek zeggen, maar het gebeurt mij inderdaad, dat doe ik maar heel zelden, maar het gebeurt wel eens dat ik mensen voor anderen, voor een ander specifiek, waarschuw. Heel voorzichtig overigens, want ja, het blijft maar een persoonlijke opvatting, maar soms lijkt me dat nuttig, omdat soms sommige mensen, broeders of zusters, niet doorhebben waar ze werkelijk mee van doen hebben. Ja, wat moet ik nou eens zeggen? Dat is wat de duivel altijd doet.
Ja, maar dan meer dan anders bijvoorbeeld? Of?
Ja, dat is wat gebeurt. En daardoor ontstaan gewoonlijk nogal extreme omstandigheden. Mensen die bij gelegenheid ineens heel extreem reageren, anders dan je van ze gewend bent. In veel gevallen is dat een demonische aangelegenheid. Mensen worden aangegrepen worden op een zwak punt, zal ik maar zeggen. En dat wordt dan overdreven opgeblazen, zal ik maar zeggen. Ja, hoe moet je zoiets nou zeggen? Precies. Ik heb voorbeelden genoeg in gedachten, maar die vertel ik liever niet, zie. He? Laat ik een heel algemene nemen dan. Een heel algemene is dat ik persoonlijk, zal ik u dat eens vertellen? Ik persoonlijk schrik altijd terug, ben zeer op mijn hoede als ik ineens te maken krijg met heel enthousiaste gelovigen die ik voorheen niet kende, maar die komen binnen, maken kennis, weet je wel, na direct de eerste keer komen ze al en dan heel enthousiast en dat soort dingen meer. En als ik wat voor je doen kan en je helpen kan en dat soort, dan ben ik heel op mijn hoede, want dan weet ik van tevoren, dat moet ik dus niet doen. Hetzelfde, menselijk gesproken alleen al, is het zo dat mensen die ineens enthousiast ergens voor gewonnen worden, die ben je ook vervolgens net zo enthousiast ineens zomaar weer kwijt. Want met hetzelfde enthousiasme lopen ze weer ergens anders achteraan. En dat is dan de gewone menselijke en laat ik zeggen psychologische redenering. In de praktijk is het ook gewoon zo dat de duivel op zomaar die mensen op je afstuurt om je in te palmen. Tot je aan ze vast zit. He? Tot je aan ze vast zit, verplichtingen over en weer hebt en dan kun je er niet meer vanaf. Dat is wat gebeurt. Dat heb ik toch al een paar keer meegemaakt. En dat is heel, heel vervelend. Netjes gezegd, heel vervelend. Het is heel verdrietig, dat bedoel ik eigenlijk. Maar ook verbazend lastig. Ja, het is zoveel ellende op de hals. Je moet ervoor oppassen. Wat in Galaten 1 beschreven wordt, is het hoofdstuk 2... Dat er zijn ingekropen valse broederen die de vrijheid die wij in Christus hebben komen verspieden. Die worden door de duivel binnengejaagd. Het zijn broeders, maar daarom juist. Die worden door de duivel binnengejaagd, binnengebracht om de tent van binnenuit op te blazen. He? En ik zeg het op deze manier omdat ik er gewoon niet dieper en serieuzer op in wil gaan. Waarom ook? Maar het onderscheiden van geest heeft daar alles mee van doen. Dit soort dingen doorhebben. Bovendien, ik geloof dat de apostel Paulus die bij gelegenheid zegt, waarschuwt voor de duivel en zegt, want zijn plan of zijn wegen, hoe staat er, zijn ons niet onbekend. Hij heeft daar dus ervaring mee, hij weet daarvan, hij weet hoe de duivel doet. Maar Paulus vertelt ons niet hoe dat dan is. Dus hoe zou ik het u vertellen? Hij vertelt het gewoon niet. Men zou die ervaring moeten opdoen. En daarmee leren leven, dat ook in de praktijk bewust gebruiken uiteraard. Nou, dan vind ik dat we daar lang genoeg bij stil hebben gestaan hoor. Onderscheidingen der geesten. Ook in het meervoud, hè? Want het is alleen maar incidenteel aan de orde. En dat het dus inhoudt eventueel anderen waarschuwen. Uiteraard, want anders dan is het niet het gebruiken van een gave binnen de gemeente. Nou, een ander menigelei talen. Daar hebben we het nog uitgebreid over in het volgende hoofdstuk. Nee, in hoofdstuk 14 bedoel ik. Een ander menigelei talen. Dat wil zeggen talen van allerlei soort. Wat het maar wezen mag. En meteen daaraan verbonden een andere uitlegging der talen. Want zoals hoofdstuk 14 ook zegt, we spreken in tongen, want dat is wat het is. Tong of taal is namelijk voorkomen hetzelfde. We spreken in taal is alleen zinnig natuurlijk als er iemand is die het kan uitleggen. Toch? Want, ja, dat is zo, dat staat er ook. Althans voor de gemeente, en daar wordt hierover gesproken. Maar dan schuif ik wel door naar hoofdstuk 14. Dat doet de apostel trouwens ook. Waar het helemaal om gaat is vers 11. Namelijk, doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest. Had ook gewoon kunnen staan dezelfde geest, maar nou staat het uitgebreid. Dezelfde geest en het is er maar één. Eén geest, de geest van God namelijk. Delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil, want deze verantwoordelijkheden worden eventueel gepaard gaande met vermogens. Maar in ieder geval, deze verantwoordelijkheden worden door één en dezelfde geest gegeven. weliswaar aan de gemeente in het algemeen, want het is één geest en ook één gemeente, één lichaam, maar hij geeft aan een ieder in het bijzonder. En dat die uitdrukking is dubbelop. Aan een ieder in het bijzonder. Dat wil zeggen, de een dit en de ander dat. Later zegt hij ook, zijn ze alle apostelen, zijn ze alle profeten, zijn ze alle leraars, zijn ze alle krachten, hebben ze alle gaven der gezondmakingen, vers 29 en 30 enzovoort. En de gedachte is dus dat deze verschillende gaven gewoonlijk ook aan verschillende gelovigen gegeven worden, zodat verschillende gelovigen een verschillende functie hebben in het ene lichaam. En daarom zouden wij ons ook niet te zeer met elkanders bediening bemoeien, want mijn bediening is de uwe niet en de uwe is de mijne niet. Meestal niet tenminste. Nee, ja, soms wel. Er schiet ineens een te binnen. Een aardige uitspraak van Petrus, die vind ik zo mooi. Heel onbekend. Uit 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 vers 15. Waar staat, doch dat niemand van u lijde als een doodslager, dat is een misdadiger hoor, of een dief, dat is een misdadiger, of een kwaaddoener, dat is een misdadiger, of als een die zich met iemand anders bemoeit, of als een die zich met eens anders doen bemoeit, staat gewoon in één en hetzelfde rijtje. Een doodslager, een dief, een kwaaddoener, iemand die zich met allemaal zaken bemoeit. Heb je dat? En dat gaat gewoon over de gemeente. Want het gaat hier over de geestelijke gaven. Echt waar? Kijk, lees maar vers 10. Dit was vers 15. Maar vers 10 zegt, en ieder gelijke gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen als goede uitdelers der menigelei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dient uit de kracht die God verleent, enzovoorts. En daar hebben we het vorige keer natuurlijk onder andere over gehad. Maar dan vers 15 zegt, doch dat niemand van u lijden als een doods. Je mag namelijk lijden als het is om de dienst van de Heer. Maar als je lijdt omdat je een doodslager bent, of omdat je een dief bent, of omdat je een kwaaddoener bent, of omdat je je moeit met het doen en laten van een ander. Ja, dat ja, dan is niks bijzonders. Dan leid je inderdaad. Maar dat moet je ook niet doen. Men zou niet doodslaan. Men zou niet stelen. Men zou geen kwaad doen. En men zou zich niet met allemaal zaken bemoeien. Heb je dat? Die Petrus, hè? Leuke. Ik vind het een hele mooie. Maar het is inderdaad fnuikend. Want de Heer zelf, de een en dezelfde geest namelijk, geeft ons onze individuele verantwoordelijkheid. En daar zouden wij dus afblijven. Dat wil zeggen, we zouden onze eigen verantwoordelijkheid dragen en een ander zou dat ook. En wat de verantwoordelijkheid van een ander is, dat moet hij weten. Ik moet wel zeggen, als er iets is waar ik altijd nogal fors op reageer, als er mensen zijn die denken dat mijn verantwoordelijkheid de hun is. Die dus komen vertellen wat ik doen en laten moet in mijn bediening. Want dat is nou juist wat wij niet zouden doen. Ik bemoei me niet met die van een ander. Iemand zou zich ook niet met de mijne bemoeien. Ik dien de Heer, u ook. En er moet niemand anders tussenin gaan staan, uiteraard. Want als er iemand tussenin gaat staan, dan neemt hij de positie van Christus in. En dat is een ander niet. Een ander is een christen, net als ik. En niet Christus. Zie. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is. Terug naar 1 Korinthe 12. Deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Want hij maakt uit wat wij zouden doen. Dat is de enige manier waarop de gemeente in de praktijk zou functioneren. Namelijk, het idee is dat al de leden van één lichaam, maar dat is het volgende vers, bestuurd zouden worden door het hoofd en niet door elkaar. Goed, dan laten we het bij, want het is tijd voor de koffie. En daarna gaan we weer terug naar 1 Korinthe 12. Waar we gebleven waren bij vers 11. Bij één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder. Gelijkerwijs hij wil. En dan komt de toelichting. Want gelijk het lichaam één is, en er wordt dan nog gesproken gewoon over een menselijk lichaam. gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Ik denk niet dat het toegelicht hoeft te worden. De apostel zegt het uitgebreid en duidelijk genoeg. En hij vergelijkt dus het menselijk lichaam met het lichaam van Christus of andersom. Maar in ieder geval, hij neemt het menselijk lichaam als voorbeeld om de positie van de gemeente en de leden van de gemeente te illustreren. Want hij zegt in vers 13, want ook wij allen, en dat ook, dat slaat op de vergelijking met de leden van een gewoon menselijk lichaam. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrije. En ongeacht die verschillende gaven die we hebben, wie we ook zijn, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En vervolgens, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Eigenlijk, wij drinken aan dezelfde geest. Zo wordt het ook wel eens vertaald. De gedachte is namelijk een heel eenvoudige. Zoals namelijk het lichaam, het normale menselijk lichaam, één is. Omdat er nou eenmaal één geest is in alle leden van het lichaam. Zo is het ook met de gemeente. Het punt is namelijk dat geest zouden wij hier interpreteren als leven. Dat is makkelijk genoeg. Ik zeg altijd dat mijn lichaamsdelen inderdaad mijn lichaamsdelen zijn, is niet in de eerste plaats omdat ze aan elkaar vastzitten, maar wel in de eerste plaats omdat er hetzelfde leven in is. Voor mij maar hetzelfde bloed, een goed synoniem voor geest overigens. Dat heb ik nagevraagd aan Johannes namelijk. He? Maar dat is de gedachte waar hetzelfde leven, hetzelfde bloed wellicht is in de verschillende lichaamsdelen. Daar vormen die lichaamsdelen inderdaad samen één lichaam. En de gedachte is dat wij als kinderen Gods weliswaar niet aan elkaar vastzitten, maar aangezien dezelfde geest in ieder van ons is en leeft en werkt, zijn wij wel degelijk één lichaam. En moeilijker is het nu. Dus niet iedereen zijn eigen geest of iets dergelijks, maar het is maar één geest. Mijn nieuwe natuur is dezelfde als uw nieuwe natuur namelijk. Mijn nieuwe leven is hetzelfde als uw nieuwe leven. Het is namelijk gewoon het leven van Christus. En dus Christus is in een ieder van ons. Niet voor een stukje of iets dergelijks, maar gewoon het leven van Christus is in ons. En daardoor zijn we aan elkaar verbonden. En met een andere term, het is de geest of de geest van Christus die in een ieder van ons is. En daarom zijn wij één lichaam. En staan wij in relatie tot elkaar. En zoals het lichaam, of de verschillende lichaamsdelen, bestuurd worden, gecoördineerd worden door het hoofd, ook maar één overigens, zo is het ook met de gemeente het geval. De aardigheid is trouwens dat de apostel hier speciale Bijbelse term gebruikt. Namelijk, ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Ik ben nog altijd dankbaar voor dit vers. En dat is namelijk omdat er zulke wilde verhalen in omloop zijn over de zogeheten doop met door in vanwege, wat het voorzet van maar is, de Heilige Geest. De geestesdoop noemen sommigen dat. En vervangen alle voorzetsels die maar gebruikt worden door een tweede naamval. Ik vind het een leuke oplossing. Toch? Want in de praktijk mogen dan verschillende voorzetsels gebruikt worden. In de praktijk maakt het geen verschil. Sowieso niet. De zaak is namelijk dat deze uitdrukking door één geest tot één lichaam gedoopt, die zouden wij in de eerste plaats heel letterlijk opvatten, zo letterlijk mogelijk. Helemaal letterlijk gaat niet, maar zo letterlijk mogelijk. Ik zeg altijd, dit is de brief aan de, of een brief aan de Corinthiërs. En daarin worden de dingen nou eenmaal op heel laag niveau en dus zeer eenvoudig voorgesteld. Bijna op zonderschoolniveau. Dat is hier ook zo. Want die term tot één lichaam gedoopt heeft van alles van doen met de doop in water. Ik zal het straks laten zien. En in elk geval blijkt het uit het einde van het vers, dat dezelfde strekking heeft als het begin van het vers overigens, waar staat, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Het idee is onder andere, want er zit een heleboel aan vast, het idee is dat we allen niet in water, maar in de geest gedoopt zijn en daarin onder zijn gegaan, waarbij water dan eventueel een type is van de geest. Dat is namelijk zo, dat heb ik ook gevraagd aan Johannes. Water, geest en bloed noemt hij in één adem. Omdat ze alle drie bij gelegenheid leven voorstellen, dus dat is makkelijk genoeg. Maar we zijn als het ware daarin ondergedompeld. Maar de laatste uitdrukking aan het eind van het vers betekent dat wij vervolgens ook met deze vloeistoffen, wat het maar is, doordrenkt zijn geworden. Niet alleen erin ondergedompeld, maar ook mee doordrenkt. Ervan doordrongen is de gedachte. En dus inderdaad opgegaan in de vloeistof, want dat is dan toch de gedachte in elk geval bij het begrip doop. Moeilijker is het niet. Verder moet ik u zeggen dat de term doop met door in vanwege, wat het maar is, de Heilige Geest. Die uitdrukking komt weliswaar verschillende malen in de Bijbel voor, maar altijd in hetzelfde verband. Zodat de betekenis ervan ook heel duidelijk vaststaat. Het is niet maar een vaag begrip. De hele term doop met de Heilige Geest kan eigenlijk helemaal niet in zichzelf bestaan. Want de geest is geen vloeistof. En men kan er dus niet in ondergedompeld worden. Bij voorkeur zeggen wij ook de geest is iemand en hoe kun je daar nou in ondergedompeld worden? Maar dan roept natuurlijk iemand, ja, maar er staat ook dat we gedoopt zijn in Christus en Christus is ook iemand. En toch staat er dat we erin gedoopt en dus ondergedompeld zijn. Hetgeen sommigen de vrijheid oplevert om doop anders te interpreteren dan als onderdompeling. Hebben die nog? En als dan toch niet helemaal zeker is wat het inhoudt, dan kan je net zo goed wat minder water gebruiken bij een eventuele doop. Want het is veel makkelijker en veel voordeliger. Dat is echt het argument hoor, dat is het officiële theologische argument hoor, eerlijk waar. Als je daarover in gesprek raakt met een beetje serieuze theologen, daar heb ik er laatst nog eens een van gevonden, na lang zoeken, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik heb er een gevonden en die zei gewoon, natuurlijk is kinderdoop onbijbels, maar het dopen van volwassenen dat is zo verschrikkelijk lastig. He? Vooral in ons klimaat enzovoorts. En toen men toch steeds vroeger ging dopen omdat men dacht dat men door de doop behouden moest worden en werd ingelijfd bij een verbond, ja, dan moesten kinderen maar gedoopt worden, maar die stop je niet onder water. Dus vandaar de besprenkeling, dat is het verhaal. Zo is het ontstaan. En dat is nou zoveel jaar kerkelijke traditie, dat kan je niet opheffen zonder daarmee je hele kerkgenootschap op te heffen. Zo zit het. Dat is echt een argument, dat hadden ze mij natuurlijk nooit moeten vertellen. Maar het is, dat is wel eerlijk, zo steekt het in elkaar. Hè. Maar goed, dat wilde ik helemaal niet vertellen. Wat ik wel wilde vertellen, is dat wel degelijk gesproken wordt over doop. Met doorin, wat het maar was, de Heilige Geest. Ik moet alleen bij zeggen dat zelfs de wordt weggelaten. Dus doop met Heilige Geest. In de vertaling komt dan toch weer de erbij, waarom weet ik niet. Maar de aardigheid is dat het heel specifiek in de Bijbel voorkomt, deze term. Dat noem ik eerst, want daaruit blijkt namelijk vanzelf waar die vreemde terminologie vandaan komt. Hoe kun je nou gedoopt worden in iemand, zoals de Heilige Geest dan wel in Christus? Want per slot is dat toch hetzelfde. Maar er is een hele eenvoudige reden voor. Blijkt namelijk meteen uit de eerste keer dat de uitdrukking voorkomt. Dat is in Matthäus 3. Matthäus 3, waar in vers 11 Johannes de Doper zegt: ik doop u wel met water tot bekering. Nou, die uitdrukking is makkelijk. Ik doop u met water. En tot bekering, daar kunnen sommigen veel van maken. Zo van, als je gedoopt wordt met water, moet je daarna tot bekering komen. Zo tot bekering, dat is het doel van de doop. Hè? Dus eerst gedoopt worden, dan bekeerd worden. Toch? Ja, dat is een redenering. Maar het is niet zo. De gedachte is namelijk dat die doop met water aan de bekering wordt toegevoegd. Dat wil zeggen, men zou eerst bekeerd zijn en dan zich laten dopen. Dus er wordt de doop met water toegevoegd aan, of gewoon gevoegd tot de bekering. En een andere manier om het te zeggen is, men komt tot bekering en vervolgens wordt men gedoopt. Op grond daarvan namelijk. En dat is duidelijk de gang van zaken. Hetgeen ook later blijkt, want dat is niet alleen wat Johannes de Doper deed, maar de Heer Jezus en zijn discipelen deden het ook. En de apostelen later ook, inclusief uiteraard de apostel Paulus. Ik doop je wel met water tot bekering. Waarom deed men dat? Nou, het aardige is dat deze doop voor een deel slechts nieuw was en voor een ander deel helemaal niks nieuws. Want doop is niks anders dan een wassing, een rituele wassing, zoals die tot vandaag zelfs voorkomt in het Jodendom. Het eigenaardige is dat zij die buiten zijn denken dat als je christen wil worden, moet je gedoopt worden. Als je gedoopt bent, ben je christen. Hebben die? Als je gedoopt bent, ben je christen. Gedoopte christenen heet zoiets ook. Je wordt ingelijfd bij het christendom op grond van de doop. Nou goed. Maar het eigenaardige is dat als je toetreedt tot het jodendom, gebeurt precies hetzelfde, dan word je gedoopt. Er is helemaal geen verschil. Ja, er is een verschil, dat vertel ik u zo. Maar als een heiden jood wordt, moet hij net zo goed gedoopt worden. In de synagoge gewoonlijk. Er is maar één verschil, en dat is het verschil tussen wat ik gewoon noem de Oud-Testamentische doop en de Nieuw-Testamentische doop. De Oud-Testamentische doop was een doop die men zelf moest veroorzaken, hoe zeggen ze iets? Men moet zichzelf dopen, namelijk. Men moet zelf afdalen in het water. De Oud-Testamentische doop kent geen besprenkeling, maar inderdaad, het is onderdompeling. Dat is echt waar, dat gaat zo. Bij de Joden nu nog, dus. Maar we moeten dat zelf doen, alleen. En het verschil met de Nieuw-Testamentische doop is dat men het niet zelf doet, maar men laat het doen. En dat is in het algemeen het verschil tussen oude en nieuw verbond. Onder het oude verbond doet men zelf, onder het nieuwe verbond laat men doen. En ik heb het nou niet meer over de doop. Maar over wat het maar wezen mag. Onder het oude verbond moest men maar zelf zien dat men met God verzoend raakte. Onder het nieuwe verbond is het laat u met God verzoenen. Met de nadruk op laat u met God verzoenen. Door een ander namelijk. Het oude verbond zegt, doe dit en gij zult leven. En het nieuwe verbond zegt, iemand heeft het voor je gedaan. En je kunt het leven ontvangen. Zo ongeveer. Het nieuwe verbond kent dus uitdrukkelijk deze middelaar. Tussen God en de mens. Daar vind je een voorafschaduwing van in het oude verbond natuurlijk, maar goed. Het punt is gewoon dat wat men vroeger zelf moest doen, ook in het Jodendom, en zelfs tot toetreding tot het Jodendom, de zogenaamde proselietendoop, die bestaat nu nog, wat men vroeger zelf moest doen, dat laat men doen. Iemand heeft overigens uitgevonden, ik kan het niet onvermeld laten nu, tot mijn spijt, maar iemand heeft ooit eens een keer uitgevonden, ja, maar die doop van Johannes de Doper kan geen nieuwtestamentische doop zijn, geen doop onder het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond was nog niet aangebroken. Dan zeg ik, dat is een misverstand, want mag dan zo zijn dat niet aangebroken was? Johannes de Doper zegt uitdrukkelijk dat de dingen die hij doet en predikt, dat hij die doet en predikt vanwege het feit dat het binnenkort zal aanbreken. En dat doet het dus op voorhand. Dat staat er hier trouwens ook bij. Ik dacht net nog, zal ik die voorgaande verse ook lezen. En ik heb het maar niet gedaan en ik doe het ook maar niet. Maar het gaat over alles wat nabij gekomen is. En in het bijzonder de Messias, het nieuwe verbond, het koninkrijk of wat er maar wezen mag. En dat hij dus predikt en doopt, dat doet hij vooruitgrijpend op het nieuwe verbond. Moeilijker is het niet. En te denken dat de doop door Johannes de proselietendoop was, is een misverstand. Ook proselietendoop in de zin van dat de heiden tot het jodendom komt, laat men niet doen, men moet het zelf doen. Dit was niet een proselietendoop. Dit was gewoon nieuwtestamentische doop. En heel het idee dat men zich door een ander onder water laat, hoe zeggen ze iets netjes, plechtig, laat onderdompelen, dank u. Het hele idee dat men zich door een ander laat onderdompelen, maar vervolgens ook uit het water laat optillen, dat is een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. En hoe een mens deel krijgt aan het nieuwe verbond. Namelijk door zich aan de ene kant te laten veroordelen en dus dood te laten verklaren. Want dat is wat ondergaan in het water in de eerste plaats betekent. En daarna door zich uit dat water te laten oprichten. Het is gewoon een kwestie van dood en opstanding. Oordeel over de oude mens en het geboren worden als het ware van de nieuwe mens. En ik vestig hier uw aandacht op dat de oude mens inderdaad geboren wordt uit water. En de nieuwe mens ook. Toch? Want de wateren, de wateren die geacht worden te breken, de wateren waaruit het kind geboren wordt, zal ik maar zeggen, die zijn een beeld van het woord Gods, van de geest Gods, waaruit een mens wedergeboren wordt. Eén is een beeld van het ander. En voor zover wateren een beeld zijn van het woord Gods, wel, de oude mens is voortgekomen door het woord Gods, de nieuwe mens ook. Er is niks moeilijks aan. Maar wat in de doop in water wordt uitgebeeld, is niks anders dan dood en opstanding, wedergeboorte. En dat is specifiek nieuwtestamentisch. Want daardoor, door dood en opstanding, zou het oude verbond juist beëindigd worden en het nieuwe verbond aanbreken. En elke keer als Johannes de Doper of wie het maar is iemand onder water stopt, beeldt hij daarmee uit hoe het oude verbond zou beëindigd worden en hoe het nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk zou aanbreken. En dat is wat hij predikt dus ook. Het koninkrijk der hemelen, het nieuwe verband. En het brak ook aan vanaf de opstanding van Christus, dat het verborgen gebleven is, dat is een ander verhaal. Maar het is wel aangebroken, dat is wat het uitbeeldt. Dat dit een goede verklaring is, blijkt ook hieruit dat daarmee meteen een verklaring is gegeven voor een van de grote vraagstukken uit de loop der christelijke geschiedenis. Het vraagstuk namelijk waarom de Heer Jezus gedoopt moest worden en uit de dood opstaan. En uit het water weer tevoorschijn komen, want zo wordt het beschreven. Het antwoord is, de Heer Jezus zelf moest sterven om een einde te maken aan het oude verbond. En uit de dood opstaan om een nieuw verbond in werking te doen treden. Dat bovendien doop, zowel onder het oude verbond waar men het zelf moest doen, als de doop onder het nieuwe verbond waar men het laat doen. Een uitbeelding is bovendien van afwassing van onreinheid. Dat is ook een duidelijk bijbels gegeven, maar onder de wet moet men zelf maar zien rein te worden en onder het nieuwe verbond laat men zich reinigen. Dus iemand dat kan niet, want Petrus zegt, de doop is niet een afwassing van zonde. Zeg ik, wil je dat nooit meer doen? Wil je dat nooit meer doen? Een Bijbelvers half citeren, want dan heb ik er ook nog een paar voor u. Hij zegt, de doop die niet is een afwassing van zonde, maar een vraag van een goed geweten tot God. Waarmee je niet gezegd hebt dat het niet afwassing van zonde voorstelt, dat is wat het wel voorstelt. Maar het is alleen maar wat het voorstelt, het was namelijk de zonde niet af. Maar het is er een uitbeelding van. Net zo goed als wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest waar de wijn een uitbeelding van is. Begrijpen we wel, en zo kennen we natuurlijk nog wel een paar, maar ik zal u er verder niet meer lastig vallen. De doop is wel degelijk afwassing van zonde. Dat is het niet, maar dat stelt het voor. En als ik zeg dat is het, is dat een metafoor. Maar dat is een taaltechnische kwestie. Ik bedoel, als je dat niet weet, dan houdt het weer op. In Handelingen 2 trouwens. Ik hou mijn hand even bij Matthäus 3. Handelingen 2. Daar staat. Even kijken. Dat als het publiek vraagt aan Petrus, nadat hij een. De opgewekte Christus en verhoogde Christus gepredikt heeft. Dan vraagt het publiek aan Petrus en de apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. Waarbij dus de doop wordt toegevoegd tot al zeggen we tegenwoordig aan, de bekering. En het is een doop der bekering, dus bekeert u en laat u dopen. En dan staat er, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Dan zegt men, ja, maar dat is ook nog oud-testament. En het is waarschijnlijk ook geen gemeentelijke waarheid, want de gemeente bestond hier nog niet. Nee, nog net niet misschien, maar officieel lang al wel hoor. Maar daar gaat het ook niet eens om. Maar zegt men dan, kijk maar, want het is een doop tot vergeving der zonde. Zo van, en dan bedoelt men te zeggen, ze moesten zich laten dopen om daarmee hun zonde vergeven te krijgen. En dan zeg ik, nou, laten we nou de discussie maar stoppen, want zolang je denkt dat er ooit een tijd geweest is, hoe kort of hoe lang ook, in heel de heilsgeschiedenis, dat mensen vergeving van zonde ontvangen op grond van dat ze zich laten dopen, zolang we het daar nog over hebben, zolang dat nog gezegd wordt, zou je toch terug moeten naar de zondenschool, vrees ik. Daar hebben jullie van de hele Bijbel nog nooit van begrepen. En dat meen ik precies zo sterk als ik het zeg. Dat vind ik een dwaze, volkomen dwaze redenering. Hij zegt, bekeert u en laat u dopen. En wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Bekeert u tot vergeving der zonden. En aangezien de normale Bijbelse wijze van bekering is, dat men inderdaad bij dezelfde gelegenheid zich laat dopen, wordt het ook in één adem genoemd. Dat is een vanzelfsprekende zaak, niks bijzonders aan. Was ook al jaren zo trouwens, onder Johannes de Doper en onder de Heer Jezus. En Petrus doopt hier ook niet voor het eerst. Want als mensen tot de Heer Jezus kwamen en hem geloofden en dan gedoopt werden, dan lezen we dat de Heer Jezus hen doopt. Het wordt in ieder geval gezegd, die Jezus, die doopt ook, wordt tot Johannes de Doper gezegd. Maar we weten dat ook de Heer Jezus dat niet zelf deed, maar het liet zijn discipelen doen. En ik neem aan dat Petrus als de kippen bij was om dat klusje te klaren, bedoel ik maar. Je kunt je dat voorstellen. Natuurlijk heeft die eerder gedoopt, dus niks nieuws. Maar het is volstrekt dezelfde doop. En die doop heet gewoon de doop van Johannes. Om de eenvoudige reden dat Johannes de eerste was die de doop op deze wijze toediende. Maar het was geen proselietendoop waarbij men tot het jodendom toetrad. Integendeel, het is een doop zoals wij die kennen. Een uitbeelding namelijk van de dood en opstanding van Christus die men zou ondergaan op het moment dat men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Dus wanneer men zich bekeert tot de Heer, dan laat men zich dopen. En dan kun je rustig zeggen, dan worden je zonden afgewassen. Maar als je de beeldspraak ontgaat, ja, hè? Zeker te weinig gelezen op de lagere school. Ik bedoel, ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Natuurlijk, toen ik tot geloof kwam, werden mijn zonden afgewassen. Natuurlijk. Waarmee? Ja. Waardoor, zul je bedoelen? Ja, niet door water. Maar inderdaad door de Heer Jezus zelf. Die doopte mij. Waarin? Waarmee? Ja, met zichzelf, in zichzelf, in de geest. Ik ging ergens in onder, zou ik maar zeggen. De oude mens werd afgelegd en ik werd doordrenkt met, het is maar hoe letterlijk je dat deed, maar we werden doordrenkt met dat water, het woord van God, de geest van God, het leven enzovoorts. Sindsdien zijn we nog steeds dood voor de wereld en levend voor God. Ik bedoel, wat moet ik daar nou aan uitleggen? Zie, dat is een heel simpele waarde. Het is gewoon de nieuwtestamentische doop. En het verschil met de oudtestamentische doop is dat die wordt toegediend. Dat een andere doet. Men laat zich dopen. Men is kennelijk of betrekkelijk passief. Dat is ook de bedoeling. Men laat dat doen. Nou goed, en dat is wat alle apostelen gedaan hebben. Paulus in kluis. Maar het blijft heten de doop van Johannes, maar het is een en dezelfde doop, met dezelfde betekenis, met hetzelfde doel, om dezelfde redenen toegepast, enzovoorts. En dat in de dagen van Johannes het nieuwe verbond nog niet was aangebroken. Ja, hoor eens, wie kijkt er op een jaartje of 3, 4 hooguit, 3,5 eigenlijk. Maar wie kijkt er een jaartje op 3, 4 op een totale heilsgeschiedenis van 7000 jaar? Johannes niet en de Heer Jezus ook niet. Ja, het is nu nabij gekomen, binnenkort zal het nieuwe verbond aanbreken enzovoorts. En dus Johannes predikte niet de wet. En de Heer Jezus predikte niet de wet. De discipelen predikten niet de wet. Want dat is het oude verbond. En dat is juist wat ze niet predikten. Zij predikten het nieuwe verbond. Genade namelijk. En vergeving. Op grond van geloof. Uitgebreid. En het werd ook zo toegepast. Dat is ook precies de reden waarom de Heer Jezus met zijn tijdgenoten overhoop lag. En dat gold voor Johannes de Doper net zo. En beide kosten het leven. Menselijke wijs geredeneerd. Juist omdat ze niet de wet en niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond predikten. Dat is het verhaal. En Johannes de Doper doopte op deze wijze. Dat was het opmerkelijke. Het opmerkelijke was niet dat mensen ondergingen in het water en daaruit opstonden als ritueel. Het bijzondere was dat Johannes het deed. Of via zijn personeel, zal ik dan maar zeggen, het liet doen. Maar hij verklaart het ook. Hij zegt ook waarom hij dat doet. Hij zegt namelijk, en dan ben ik terug in Matthäus 3, vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering, ter gelegenheid van uw bekering, wordt bij de bekering gevoegd, zoals later in de hele Nieuwtestamentische geschiedenis blijkt. Men komt tot geloof en laat zich dopen. En persoonlijk denk ik altijd, woonden wij maar in een klimaat waarin dat wat makkelijker te realiseren was. Huh? Namelijk, tot geloof komen, keuze maken, zich meteen laten dopen. Dat is in ieder geval bijbelser dan het langzaam door de rijen naar voren komen. Dan wel het opsteken van handen terwijl iedereen niet kijken mag. Ik heb daar niks tegen, sommigen trekken de verkeerde conclusie. Het enige is dat niet echt een bijbelse aangelegenheid is. Het werkt wel aardig. Maar de bijbelse gedachte is dat men ter plekke zich laat dopen. En ik heb het ooit meegemaakt dat mensen dat inderdaad zo wilden. Dat was op de Veluwe. Daar kunnen mensen nogal eens recht door zee zijn, zou ik maar zeggen. En die kwamen tot geloof in een evangelisatiecampagne. Ergens midden op de Veluwe wilden ter plekke gedood worden. Maar dat kan niet, want je hebt daar geen water. Waar je dat doen kunt. Hè? En wat er toen gebeurd is, is dat men... Daar was ik dus niet meer bij. Maar dat men die dopelingen, want zo noemen wij dat dan, heeft meegenomen naar het Veluwemeer. Dat was het toen net. Enzovoort. En men heeft ze daar gedoopt in het Veluwemeer. We moesten en zouden terstond gedoopt worden. Johan Bos was erbij in elk geval. Wim Griffioen ook. Maar dan, dat is die uit het oude water dan, hè. Wanneer was dat toch? Nog in 30 jaar terug of zo. Laat maar zitten. Heel lang geleden in ieder geval. Maar dat is de goede manier. Zo zou het eigenlijk moeten. Nou goed. Ik doop u wel met water tot bekering. Dat wil zeggen, wordt daaraan toegevoegd. Hoort daarbij. Het is één geheel. Ik doop u wel met water. Niet gij wordt wel gedoopt met water. Nee, ik doop u wel met water. Want de belangrijke figuur in de plechtigheid is niet zozeer degene die gedoopt wordt, maar is degene die doopt. Dat is ook het nieuwe en het opvallende eraan. En daarom heet het de doop van Johannes. Hij heeft het als het ware uitgevonden. Dat is niet zo, hij heeft het natuurlijk geïntroduceerd. De doop van Johannes. U weet wel, er wordt gesproken over mensen die met de doop van Johannes gedoopt waren. Zo heet dat. Nou goed, maar dan staat er dat Johannes zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Met andere woorden, deze doop wordt geïntroduceerd als voorafschaduwing van wat later gebeuren zou. En wat er gebeuren zou is volstrekt voor de 100% nieuwtestamentisch. Dat wil zeggen, het gaat over het nieuwe verbond. Die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. Hem na, dat moet je er weer uit weghalen. Want de vertalers hebben dit helaas niet begrepen. Dat kan, hij zou ze toch niet nadragen, want hij was ouder. En voor zover het directe familie was en ze elkaar kenden. En volgens mij hebben ze elkaar jaren uit het oog verloren. Ja, want de Heer Jezus zat in het buitenland. Ja, goed, dat vertel ik een andere keer. Nou niet, hè. Het is al lastig genoeg. Voor zover ze familie waren, zal ik maar zeggen, heeft de Heer Jezus de schoentjes van Johannes de Doper nagedragen, want Johannes de Doper was ouder. Johannes droeg niet de schoenen van de Heer Jezus. Nou, hij stond in de schoenen van de Heer Jezus. En dat is ook wat hier staat. Wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. Want Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus en stond dus in de schoenen van de Heer Jezus. Dat is zelfs in het Nederlands een hele goede uitdrukking. Waar die uitdrukking vandaan komt, weet ik niet. En misschien wel uit de Bijbel, maar dan uit tijden dat men de uitdrukking nog begreep. Maar dat weet ik echt niet. Goed. Maar hij stond in de schoenen van de Heer Jezus, want Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Terwijl de Heer Jezus zelf een type is van hem, van zichzelf in zijn wederkomst. Of Johannes is een type van Jezus en Jezus is een type van Christus. Korter kan ik het niet zeggen. Langer wel hoor, en dat is verbaasd mooi, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar zo is dat. Dus hij stond inderdaad in de voeten van de Heer Jezus. Hij is namelijk een beeld van degene die na hem zou komen. Die zou niet dopen met water letterlijk. Nou, dat zou hij trouwens ook doen, maar daar gaat het niet om. Maar de doop die Johannes hier demonstreert is een type van wat de Heer Jezus, de echte Messias, zou doen. Want, zegt Johannes, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Zodat de doop in water een beeld is van de doop in de Heilige Geest. Of de doop met water, want zo staat het hier, is een beeld van de doop met de Heilige Geest. En het water is dus, onder andere moet ik dan zeggen, is onder andere een beeld van de Heilige Geest. En de aardigheid is dan dat dat ook aangehaald wordt in 1 Korinthe 12... Namelijk, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Er wordt een ander voorzetsel gebruikt, omdat er een zin op volgt. Dat heeft te maken met de zinsbouw van de totale zin. Maar niettemin, er staat, wij zijn allen door één geest gedoopt en drinken aan dezelfde geest. Met andere woorden, het gedoopt zijn met, door of in of vanwege de Heilige Geest is een uitdrukking die in zichzelf niet kan, maar die nou eenmaal ontleend is aan het type, namelijk de doop in water is een beeld van de doop in de geest, of de doop met water is een beeld van de doop met de geest, of hoe het maar heet mag. En de wateren van de doop zijn dus een type van de geest waarin men ondergaat, waardoor men onttrokken wordt aan de wereld, sterft, is een goede uitdrukking in dat verband, en waardoor men deel krijgt aan een nieuwe wereld, dan wel een nieuw verband. Maar de uitdrukking doop in de Heilige Geest als zodanig bestaat niet. Maar is ontleend aan het type. Nou, verder. Ik noem ze alleen even, want ik zoek ze echt niet meer op. Matthäus 3, vers 11 was dit. Ik zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Waarna volgt Markus 1, vers 8. Hij zal u dopen met Heilige Geest. Zegt Johannes de Doper. Hij zal u dopen met Heilige Geest. Ik doop u met water. Lucas 3, vers 16. Hetzelfde verhaal. Ik doop u met water, maar deze zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Johannes 1, vers 33, waar Johannes de Doper weer aan het woord is, tot op heden elke keer. En hij zegt, deze is er die met Heilige Geest doopt. Ik doe het met water, maar deze is er die met Heilige Geest doopt. En daar hebben ze vier gehad. In elk van de evangeliën één keer, alle keren, uitspraken van Johannes over zijn eigen doop met water. Als beeld van wat de Heer Jezus zou doen met Heilige Geest. Hebben jullie nog? Dan krijgen we alleen nog Handelingen 1, vers 5. Daar is het, geloof ik, de Heer Jezus zelf, die Johannes de Doper citeert. Handelingen 1, vers 5. Nou, niet citeert, maar de Heer geeft zelf commentaar op de doop van Johannes de Doper. Leuk, hè? Vier keer deed Johannes hetzelfde commentaar geven. De vijfde keer is in Handelingen en dan geeft de Heer Jezus het commentaar en zegt, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. En wel door hemzelf uiteraard, maar dat staat er hier niet bij. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. En daarna hebben we nog Handelingen 11. Vers 16 hebben we ze geloof ik allemaal gehad. Handelingen 11. Waar Petrus spreekt. En dan hebben we ze echt allemaal gehad dus. Hè? Nou is Petrus aan het woord. En hij zegt in vers 16. Ik werd gedachtig aan het woord des Heeren. Hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat is dus gewoon een citaat uit Handeling 1. En hij brengt het zelfs in verband met... indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons... hoe konden wij hen weren? En dan vers 18... zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Zodat je maar weer ziet... dat deze doop gewoon steeds gecontinueerd wordt... en ook steeds wordt ernaar verwezen. Maar de doop in de eerste plaats als uitbeelding van... hoe gelovigen deel zouden krijgen aan water in de doop... maar feitelijk aan de Heilige Geest... door wat op grond daarvan genoemd wordt doop met de Heilige Geest. En de enige schriftplaats die wat breder commentaar geeft... rechtstreeks op deze aangelegenheid... is inderdaad die van 1 Korinthe 12... waar dan staat, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt en wij drinken aan dezelfde geest. Waarmee dus in de eerste plaats gezegd wordt dat deze situatie de vervulling is van wat Johannes de Doper aankondigde, viermaal. Wat de Heer Jezus aankondigde, eenmaal. Wat Petrus herhaalde, nog eenmaal, enzovoorts. Dat is wat dit is. Wat betekent dus in de praktijk de doop met de Heilige Geest? Als iemand met de geest gedoopt is, wat is er dan met hem gebeurd? Is je tot bekering gekomen en toegevoegd aan de gemeente, het lichaam van Christus? Is je lid geworden van het lichaam van Christus? Heeft je deel aan die Heilige Geest, waardoor je verbonden wordt met al die anderen die die Heilige Geest hebben ontvangen en die één lichaam vormen? Dat is alles. Als je dus gedoopt bent met de Heilige Geest, dan is dat op grond van je bekering en daardoor ben je toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Term is trouwens ook het Handelingen 2 of 3. Nou goed. Toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Dat is al wat het is. En ik wou bijna zeggen, er is niks mystieks aan. Dat is natuurlijk niet waar. Het is een en al mystiek. Maar ik bedoel, er is niks geheimzinnigs aan. Er komt verder niks bij kijken. Zo is het nou eenmaal. En eigenlijk is het dus zo dat op het moment dat men wordt toegevoegd aan die gemeente en dus aan het lichaam van Christus, op hetzelfde moment zal men gedoopt worden met water. Het een als uitbeelding van het andere. Omgekeerd mag voor mij ook. Dat wil zeggen, je laat het dopen in water, maar dan moet je wel op hetzelfde moment tot geloof komen. Maar dat is dan kennelijk al eerder gebeurd. Neem ik aan, anders wil je dat niet. Maar het hoort gewoon samen te gaan. Het een is een beeld van het andere. En om het een gaat het niet, maar om het andere gaat het wel degelijk. Namelijk dat we gedoopt zijn door één geest tot één lichaam. En waar we allen diezelfde geest hebben of doordrenkt zijn geworden met datzelfde water, het woord van God. Of met diezelfde geest, waarvan water bij gelegenheid ook gewoon een beeld is. Daar zijn we inderdaad één lichaam geworden. En staan we in een vaste verbinding tot elkaar. Hebben we verantwoordelijkheden ten opzichte van het hoofd in het dienen van elkaar. En dat is wat de apostel hier tot uitdrukking brengt. En die verantwoordelijkheid bestaat ook inderdaad uit het bedienen van de gaven die wij hebben ontvangen. Goed, daar laten we het bij, want we zijn weer flink over tijd.